Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de woorden die Paus Franciscus heeft gesproken tijdens het bidden van het Angelus op zondag 23 oktober, de 30ste zondag door het jaar, en waar hij een meditatie heeft gegeven op de lezingen die we konden horen in het evangelie. We gaan ook luisteren naar datgene wat de paus nog na het Angelus heeft gezegd. En verder staan we vandaag ook stil bij een toespraak die hij heeft gegeven tijdens een audiëntie die hij heeft verleend. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Wij gaan binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we naar vrijdag 21 oktober. Dan zien we dat de paus een audiëntie heeft verleend aan de architect Renzo Piano. Eveneens aan kardinaal Juan de la Caridad García Rodríguez, aartsbisschop van San Cristóbal de la Habana in Cuba. Samen met monseigneur Emilio Aranguren Echevarría, de bisschop van Holguín en voorzitter van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Cuba. Monseigneur Marcelo Arturo González Amador vergezelde hen, dat is de bisschop van Santa Clara, de vice-president van deze bisschoppenconferentie. Eveneens vergezeld door Monseigneur Juan de Dios Hernández Ruiz, de bisschop van Pinar del Río, secretaris-generaal. Monseigneur Juan Gabriel Díaz Ruiz, de bisschop van Matanzas, was er ook bij, en Monseigneur Dionisio Guillermo García Ibáñez, aartsbisschop van Santiago de Cuba, vergezelde hen eveneens. De paus ontving ook professor Rodrigo Guerra López, secretaris van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika, verleende een audiëntie aan de parlementsleden en burgemeesters van Cambrai in Frankrijk en ontving de deelnemers aan het congres van Uniapac International. Zaterdag 22 oktober werd een audiëntie verleend aan monseigneur Stanislas Lalanne, de bisschop van Pontoise in Frankrijk. Eveneens aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Een audiëntie werd verleend aan de heer Philippe Orengo, ambassadeur van het vorstendom Monaco, bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Eveneens aan aartsbisschop Christophe El Cassis, apostolische nuncius in Pakistan. Er werd een audiëntie verleend aan monseigneur Vincenzo Paglia, voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, aan de deelnemers aan het generale kapitel van de Ordine del Santissimo Salvatore de Santa Brigida, de missiezusters van Comboni, en aan de leden van de Comunità Frontiera. Op maandag 24 oktober ontving de paus kardinaal Baltasar Enrique Porras Cardoso, apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis van Caracas en de aartsbisschop van Mérida in Venezuela. Een audiëntie werd verleend aan rabbijn Pinchas Goldsmith, de voorzitter van de Conferentie voor Europese Rabbijnen. De heer Nikos Anastasiades, de president van de Republiek Cyprus, werd ontvangen samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Een audiëntie werd verleend aan de heer Aníbal Guevara van de Vereniging van Advocaten voor Rechtvaardigheid in Buenos Aires. Er werd een audiëntie verleend aan de heer Emmanuel Macron, de president van de Franse Republiek, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. En eveneens aan de academische gemeenschap van het Pauselijk Johannes Paulus II Theologische Instituut voor de Wetenschap van Huwelijk en Gezin. Dat is een zeer belangrijk instituut en heel interessant altijd om te kijken wat de paus over dit thema te zeggen heeft. We gaan even stilstaan bij de inhoud van de toespraak. Dierbare broeders en zusters, ik ben verheugd u te ontmoeten, die de academische gemeenschap vormt van het Johannes Paulus II Theologische Instituut voor de Wetenschap van Huwelijk en Gezin. Ik dank aartsbisschop Vincenzo Paglia, ik geloof de Nobelprijswinnaar voor creativiteit, voor zijn woorden hier aan mij. Ik begroet ook aartsbisschop Philippe Bordijnen, de vicepresident van de buitenstedelijke afdelingen, eminente professoren en u allen dierbare studenten, samen met de paren die de permanente vormingscursus aan het instituut zijn begonnen. Uw internationale vertegenwoordiging benadrukt de breedte en de rijkdom van het netwerk dat bij het instituut hoort. Het is een hulpbron voor de kerk en voor de samenleving. 5 jaar zijn verstreken sinds ik met het motto proprio, summa familiae, cura, wilde investeren in deze erfenis die Johannes Paulus II, die het instituut in 1981 oprichtte, heeft nagelaten. Ik was van plan het een nieuwe impuls en een bredere ontwikkeling te geven, om de uitdagingen aan het begin van het derde millennium het hoofd te bieden. Deze verhoopte ontwikkeling, gewaarborgd door academische kwaliteit in de theologische disciplines en in de humane en sociale wetenschappen, lijkt mij bijzonder belangrijk, omdat zij de vaardigheden integreert die nodig zijn om de relationele waarden te onderscheiden die eigen zijn aan de familie. Om deze uitbreiding waar te maken, moet de theologie zelf een christelijke visie uitwerken op ouderschap, kindschap, broederschap, en dus niet enkel op de echtelijke band, die overeenstemt met de gezinservaring binnen de horizon van de hele menselijke en christelijke gemeenschap. De cultuur van grootouders is ook heel belangrijk. De geloofscultuur wordt in feite opgeroepen om zich, zonder naïviteit, te meten aan de transformaties die het hedendaagse bewustzijn van de relatie tussen man en vrouw, tussen liefde en generatie, tussen familie en gemeenschap kenmerken. Ik waardeer en moedig uw inzet aan om het magistrale project dat de erfenis en de actualisering ervan inspireert met consistentie en creativiteit verder te zetten. Het is een verbintenis die dag na dag de aan het instituut toegekende titel van pauselijk met inhoud vervult, te verstaan in zijn betekenis, namelijk het dienen van de kerk in het spoor van het Petrusambt, is de gave die het ontvangt en tegelijkertijd doorgeeft. Daarom zou het een ernstige vergissing zijn om de hernieuwde band met het levende leergezag te lezen in termen van verzet tegen de zending die zij bij haar oorspronkelijke instelling heeft ontvangen. In werkelijkheid groeit het zaad en brengt het bloemen en vruchten voort. Als het zaad niet groeit, blijft het daar als een museumstuk. De huidige missie van de kerk vraagt dringend om de integratie van de theologie van de huwelijksband met een meer concrete theologie van de gezinssituatie. De ongekende turbulentie die in deze tijden alle familiebanden op de proef stelt, vraagt om een zorgvuldig onderscheidingsvermogen om de tekenen van Gods wijsheid en barmhartigheid te vatten. Wij zijn geen onheilsprofeten, maar profeten van hoop. Daarom zullen wij bij het beschouwen van de oorzaken van de crisis nooit ook de troostende, soms ontroerende tekenen van de capaciteiten die de familiebanden blijven tonen uit het oog verliezen. Ten gunste van de geloofsgemeenschap, van de burgerlijke maatschappij, van het menselijk samenleven. We hebben allemaal gezien hoe waardevol in tijden van kwetsbaarheid en nood de vasthoudendheid, de veerkracht en de samenwerking van gezinsbanden zijn. Het gezin blijft een onvervangbare antropologische grammatica van fundamentele menselijke affecten. De kracht van alle banden van solidariteit en liefde leert zijn geheimen daar, in het gezin. Wanneer deze grammatica wordt verwaarloosd of verstoord, leidt de hele orde van menselijke en sociale betrekkingen daaronder, en soms zijn het diepe, zeer diepe wonden. Bijvoorbeeld, put sociaal vrijwilligerswerk niet uit deze generatieve en broederlijke banden van liefde de symbolen en modaliteiten van zijn beste relaties? Heeft de bescherming van de weerloze niet zijn oorsprong in de zorg voor degene die genegeerd wordt? Broederschap is natuurlijk geen gemakkelijke ervaring, maar is er een betere manier dan als broeders en zusters geboren te worden om de betekenis van ons, allemaal, gelijkwaardig mens zijn te leren begrijpen? Hier, broeders en zusters, liggen de grenzen van de uitdaging die ons aanspoort de draad op te pakken van alle bestanddelen van de gezinsliefde te laten doorstralen, niet alleen die van het gehuwde echtpaar voor de gehele samenleving. De kwaliteit van het huwelijk en het gezin bepaalt de kwaliteit van de liefde van de individuele mens en de banden van de menselijke gemeenschap zelf. Het is dus de verantwoordelijkheid van zowel de staat als de kerk om naar de gezinnen te luisteren met het oog op een liefdevolle, ondersteunende en doeltreffende nabijheid, om hen te steunen in het werk dat zij reeds voor iedereen doen, door hun roeping voor een meer menselijke, dat we zeggen, meer solidaire en broederlijke wereld aan te moedigen. We moeten het gezin bewaken, maar niet gevangen zetten. Het laten groeien zoals het moet groeien. Pas op voor ideologieën die het gezin vanuit een ideologisch standpunt willen verklaren. Het gezin is geen ideologie, maar een realiteit. En een gezin groeit met de vitaliteit van de werkelijkheid. Maar wanneer ideologieën het gezin komen verklaren of vernissen, dan wordt alles vernietigd. Er is een gezin die deze genade heeft van man en vrouw die elkaar beminnen en creëren, en om het gezin te begrijpen, moeten we altijd naar het concrete gaan, niet naar ideologieën. Ideologieën ruïneren. Ideologieën bemoeien zich met een pad van vernietiging. Pas op voor ideologieën. Wij moeten niet wachten tot het gezin volmaakt is om voor zijn roeping te zorgen en de zending aan te moedigen. Het huwelijk en het gezin zullen altijd onvolkomenheden hebben, totdat we in de hemel zijn. Tegen pasgehuwden zeg ik altijd, als je wilt, maak dan ruzie, wat je maar wilt, maar als je het maar goed maakt voordat de dag om is. Dit vermogen tot goed maken dat het gezin bij moeilijkheden heeft, is een genade, want als het niet goed gemaakt wordt, dan is de koude oorlog van de volgende dag zeer gevaarlijk. En toch dragen wij onze eigen onvolmaaktheid over aan de Heer, want uit de genade van het sacrament een zegen putten voor het schepsel dat belast is met de overdracht van de zin van het leven, niet alleen van het fysieke leven, is enkel door God mogelijk. Veel hangt in deze maatschappij vol barsten af van de herontdekte vreugde van het door God geïnspireerde gezinsavontuur. 30 jaar lang bestond de incarnatie van de enige geboren zoon uit het wonen en wortelen in de gezin- en gemeenschapsbanden van zijn menselijke conditie. Het was niet eenvoudigweg een tijd van wachten, het was een tijd van begrijpen met de meest gewone menselijke toestand, met zijn blik gericht op de dingen van de Vader. Ik wil u vertellen over een ervaring die ik had op het Sint-Pietersplein, toen ik de groet deed op het plein voor de pandemie. Een koppel? Ze zagen er jong uit, 60 jaar huwelijk. Ja, ze waren jong, want zij was toen 18 en hij 20. En ik zei, maar verveel je je niet na zoveel jaar? Gaat het? En ze keken elkaar aan. Ik stond stil. En toen draaiden ze zich om, wenend, en zeiden, we houden van elkaar. En dat was het antwoord, na 60 jaar. Het is de beste, de mooiste theologie over het gezin dat ik heb gezien. Mogen de Heer de passie van uw geloof en van uw intelligentie begeleiden bij de formidabele taak van het ondersteunen, verzorgen, opbeuren, ja, ook opbeuren van deze kerkelijke zegen die het gezin is. Het verheugt mij te weten en te zien dat u zich ook aan deze taak wijdt door een familiale sfeer en een synodale geest van de academische gemeenschap zelf te doen rijpen. Mogen de moeder van de Heer, die meer dan wie ook deskundig is in deze band tussen het heilsmysterie van het nieuwe schepsel en de familiale toestand van de menselijke genegenheid, u begeleiden en beschermen. Ik zegen u van harte en, zoals gewoonlijk, omdat de paus een bedelaar is, vraag ik u om voor mij te bidden. Ik dank u. Toespraak van de Heilige Vader tot de academische gemeenschap, zullen we kunnen zeggen, waaruit het instituut van de heilige paus Johannes Paulus II rond huwelijk en gezin uit bestaat. Op diezelfde dag trouwens ontving de Heilige Vader ook nog de seminaristen en de priesters die in Rome studeren. De paus die verwijst steeds naar de realiteit, want daar moeten we natuurlijk mee werken. En vanuit die realiteit kunnen wij tot onderscheiding komen van de elementen die goed zijn en die er reeds aanwezig zijn, en vooral het besef, het kan altijd beter, het kan altijd mooier. God heeft ons daartoe geroepen om die weg af te leggen, van werkelijk ons leven helemaal op hem te richten, in welke levensstaat wij ons ook mogen bevinden. Of dat nu in een gezinssituatie is, of als priester, of als mannelijke of vrouwelijke religieus. Ieder heeft zijn eigen weg af te leggen met God om uiteindelijk te komen tot het eeuwige leven. En in die weg moeten we steeds proberen te zoeken naar een mogelijkheid om nog meer van onszelf te geven, want uiteindelijk volgen wij Jezus Christus, die het ultieme heeft gegeven op het kruis, zijn hele leven, zijn hele bestaan, zijn complete waardigheid, zijn zoonschap, alles. Dat is ons voorbeeld, daar willen wij naar leven en naar streven. We kunnen dus zeker niet vergeten om te bidden voor de gezinnen in onze samenleving, die het zeker niet gemakkelijk hebben. We gaan luisteren naar de Heilige Vader, en meer bepaald tijdens de meditatie die de paus heeft gegeven, toen hij de verzamelde gelovigen en pelgrims toesprak op het Sint-Pietersplein op zondag 23 oktober. En we luisteren naar zijn meditatie op de lezingen uit het Evangelie van de 30e zondag door het jaar.
Cari fratelli e sorelle, Buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta una parabola che ha due.
Het Evangelie van de liturgie van vandaag toont ons een parabel met twee hoofdpersonen, een fariseer en een tollenaar. Dat wil zeggen, een godsdienstige man en een uitgesproken zondaar. En beiden gaan naar de tempel om te bidden, maar alleen de tollenaar verheft zich werkelijk tot God, omdat hij nederig afdaalt in de waarheid van zichzelf en zich presenteert zoals hij is, zonder maskers, met zijn armoede. We zouden dus kunnen zeggen dat de parabel tussen twee bewegingen staat, uitgedrukt door twee werkwoorden: opgaand en neergaand. De eerste beweging is opgaand. De tekst begint in feite met: twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. En dit aspect herinnert aan vele episodes in de Bijbel, waarin men om de Heer te ontmoeten naar de berg van zijn aanwezigheid gaat. Abraham gaat de berg op om het offer te brengen. Mozes gaat de Sinaï op om de geboden te ontvangen. Jezus gaat de berg op waar hij wordt getransfigureerd. Omhoog gaan drukt dus de behoefte van het hart uit om zich los te maken van een oppervlakkig leven, om de Heer te ontmoeten, een plat leven, om op te staan van de vlakte van ons ego, om op te stijgen naar God, om ons ego achter te laten, om te verzamelen wat we in het dal van het leven hebben verzameld om het voor de Heer te brengen. Dat is opstijgen. En als wij bidden, dan stijgen wij op, verheffen we ons. Maar om de ontmoeting met hem te ervaren en door het gebed getransformeerd te worden om tot God op te gaan, hebben we de tweede beweging nodig: afdalen. Maar hoe kan dit? Wat betekent dit? Om naar hem op te gaan, moeten we afdalen. Oprechtheid en nederigheid van hart cultiveren, die ons een eerlijke kijk geven op onze zwakheden en onze innerlijke armoede. In de nederigheid worden wij namelijk in staat om zonder pretentie bij God te brengen wat we werkelijk zijn: onze beperkingen, onze wonden, onze zonden, de ellende die op ons hart drukt, zijn barmhartigheid in te roepen, opdat hij ons geneest en opricht. Hij is het die ons zal optillen, niet wij. En hoe meer wij afdalen in nederigheid, hoe meer God ons zal optillen. In feite stopt de tollenaar in de parabel nederig op een afstand. Hij nadert niet, hij schaamt zich. Hij vraagt om vergeving en de Heer verheft hem. In plaats daarvan verheerlijkt de fariseer zichzelf, zelfverzekerd, ervan overtuigd dat hij goed is. En terwijl hij daar staat, begint hij alleen over zichzelf tot de Heer te spreken. Prijst zichzelf, somt alle goede religieuze werken op die hij doet en veracht anderen. Ik ben niet zoals die daar. Want dat doet spirituele trots. Maar vader, waarom spreekt u tot ons over geestelijke trots? Omdat we er allemaal in dreigen te vervallen. Het leidt ertoe dat je jezelf goed vindt en anderen beoordeelt. Dat is de spirituele trots. Ik ben goed, ik ben beter dan de anderen, dit is zus en zo. En zonder het te beseffen aanbid je jezelf en wis je je God uit. Het draait om zichzelf. Bidden zonder nederigheid. Broeders en zusters, de fariseer en de tollenaar gaan ons nauw aan het hart. Als we aan hen denken, laten wij dan naar onszelf kijken. Laten we zien of er in ons is, zoals in de fariseer, de innerlijke verwaandheid van rechtvaardigheid, die er ons toe brengt anderen te verachten. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer we complimenten zoeken, altijd onze verdiensten en goede werken opnoemen En wanneer we ons zorgen maken over schijnen en lijken in plaats van te zijn, wanneer we ons laten vangen door narcisme, laten we oppassen voor narcisme, gebaseerd op ijdelheid, die ons christenen, ons priesters, ons bisschoppen er ook toe brengen altijd een woord op de lippen te hebben. Welk woord? Ik. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat geschreven. Ik heb dat gezegd. Ik begreep het eerder dan jij. Enzovoort.
Sulle labbra. Quale parola? Io. 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 Io ho fatto questo, io ho scritto quell'altro, io lo avevo detto, io lo avevo capito prima di voi, e così via. Dove c'è troppo di io,
waar te veel ik is, is weinig God. Hier in mijn land worden de mensen zo noemen we die mensen. En ooit was er sprake van een priester die zo was, in zichzelf gekeerd, en men grapte. Die ene, als hij de wierook gebruikt, dan doet hij het achterstevoren, want hij bewierook zichzelf. En zo is hij. Hij maakt zichzelf ook belachelijk. Laten we vragen om de voorspraak van Heilige Maagd Maria, de nederige dienares van de Heer, het levende beeld van wat de Heer graag volbrengt, namelijk de machtigen van hun troon stoten en de nederigen oprichten. Ja, de boodschap van de Heilige Vader is hierin zeer duidelijk. We moeten afdalen, alvorens wij kunnen opgaan naar God. En hoe meer we afdalen, hoe meer wij zullen opgaan. Je zou je kunnen bemerken en kunnen afvragen, is dit wel mogelijk? Kan ik dat wel doen? Constant afstand doen van mijn eigen ik, van mijn eigen ego, van de gerichtheid op mijzelf. Het antwoord is nee. Jij kan dat niet, maar God kan dat wel. En zo wordt iedere keer wanneer we in onszelf iets van hoogmoed gewaar worden of een gebrek aan nederigheid, wel, geef het af aan de Heer. Vraag aan de Heer, Heer, maak mij nederig. Want het is enkel Jezus Christus en de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en alle heiligen die ons kunnen helpen om daarin te groeien. Het is iets bovennatuurlijk. Het is echt een gave Gods. Want het is een beetje tegengesteld aan het menselijke zijn om nederig te zijn. En dat zien we heel vaak in deze tijd, waar veel mensen door middel van social media en dergelijke constant op zichzelf gericht zijn. Letterlijk, met de camera op zichzelf, met het wierookvat op zichzelf. En het is enkel mogelijk voor ons om daaraan te ontsnappen, als het ware, wanneer wij toestaan getransformeerd te worden door de werking van God in ons. En daar moeten wij om vragen. We moeten klein zijn en nederig en vragen aan de Heer, help mij alstublieft, maak mij klein, maak mij nederig. En zij die daarin het ultieme voorbeeld is, dat is Maria zelf, die haar zoon tot aan het kruis is gevolgd, haar ontdaan heeft van al het mogelijke om zo onze moeder te worden, de kleinste van allemaal, zich helemaal gegeven heeft om uiteindelijk de grootste heilige te zijn vandaag in de hemel. Laten wij de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen, door samen het Angelus te bidden, samen met de Heilige Vader. En daarna komen we nog even bij u terug en gaan we kijken naar datgene wat de Heilige Vader nog heeft gezegd na het bidden van het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd komen we nog even bij u terug en gaan we ook nog luisteren naar wat de Heilige Vader gezegd heeft nadat hij het Angelus had gebeden en hoe hij zich richtte tot de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi.
Vandaag vieren wij Wereldmissiedag met als thema: voor mij zullen jullie getuigen zijn. Het is een belangrijke gelegenheid om bij alle gedoopten het verlangen op te wekken om deel te nemen aan de universele zending van de kerk door getuigenis en verkondiging van het evangelie. Ik moedig iedereen aan de missionarissen te steunen met gebed en concrete solidariteit, zodat zij hun werk van evangelisatie en menselijke bevordering in de hele wereld kunnen verder zetten. Vandaag opent de inschrijving voor de Wereldjongerendagen, die in augustus 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden. Ik heb twee jonge mensen uit Portugal uitgenodigd om hier bij mij te zijn, terwijl ik mij ook zelf als pelgrim zal inschrijven. En dat zal ik nu doen. En zo kwamen de twee jongeren bij de paus staan met een tablet, waardoor de paus het goede voorbeeld gaf en zich inschreef als pelgrim voor de Wereldjongerendagen. Daar, ik heb mij aangemeld. En jij, heb jij je aangemeld? Doe het ook maar. En jij, heb jij je ingeschreven? Doe het. Hier. Blijf hier staan, jonger. Blijf bij mij staan. Dierbare jongeren, ik nodig jullie uit om je in te schrijven voor deze bijeenkomst waarin wij na een lange periode van afstand de vreugde van de broederlijke omhelzing tussen volkeren en tussen generaties die we zo hard nodig hebben zullen herontdekken. Gisteren zijn in Madrid Vincenzo Nisasio Renuncio Toribio en 11 gezellen van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, die in 1936 in Spanje door haat tegen het geloof om het leven kwamen, zalig verklaard. Mogen het voorbeeld van deze getuigen van Christus tot in het vergieten van hun bloed ons aansporen om consequent en moedig te zijn. Mogen hun voorspraak steun bieden aan hen die vandaag strijden om het evangelie in de wereld te verspreiden. Laten we applaudisseren voor deze nieuwe zaligen. Met angst volg ik de aanhoudende conflictsituatie in Ethiopië. Ik herhaal nogmaals met oprechte bezorgdheid dat geweld geen oneenigheid oplost, maar de tragische gevolgen ervan enkel maar vergroot. Ik doe een beroep op degene met politieke verantwoordelijkheid om een einde te maken aan het lijden van de weerloze bevolking en billijke oplossingen te vinden voor een duurzame vrede in het hele land. Mogen de inspanningen van de partijen voor de dialoog en het streven naar het gemeenschappelijke welzijn leiden tot een concrete weg van verzoening. Mogen onze gebeden, onze solidariteit en de noodzakelijke humanitaire hulp onze Ethiopische broeders en zusters, die het zo zwaar te verduren hebben, niet in de steek laten. Ik ben bedroefd over de overstromingen die verschillende landen in Afrika treffen en dood en verderf zaaien. Ik bid voor de slachtoffers en sta dicht bij de miljoenen ontheemden. En ik groet u allen, Romeinen en pelgrims uit verschillende landen. In het bijzonder groet ik de Indonesische priesters en religieuzen die in Rome verblijven, de Peruaanse gemeenschap die het feest van Señor de los Milagros viert, het Centro Academico Romano Fundación en de groep van het Poolse bisdom Tarnów. Ik groet de gelovigen van San Donna di Piave in Padua, Pontedera en Molfetta, de vormelingen van Piacenza, de groep Tiberiade van Carobbio delle Angeli en de beweging van Verona. En laten we vandaag bij de start van een nieuwe regering bidden voor de eenheid en vrede van Italië. Overmorgen, dinsdag 25 oktober, ga ik naar het Colosseum om te bidden voor vrede in Oekraïne en de wereld, samen met de vertegenwoordigers van de christelijke kerken en gemeenschappen en van de wereldreligies die in Rome bijeen zijn voor de bijeenkomst, de roep om vrede. Ik nodig u uit om spiritueel aan te sluiten bij deze grote aanroeping van God. Het gebed is de kracht van de vrede. Laten wij bidden. Laten we bidden voor Oekraïne dat zo gekweld wordt. Ik wens ieder een gezegende zondag toe. Vergeet niet voor mij te bidden. Eet smakelijk en tot ziens.
Salut, salut.
En zo gaf de paus nog even instructies aan de jonge mensen die bij hem stonden uit Portugal afkomstig om te zwaaien naar de aanwezige gelovigen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Savio Hontaifai benoemd tot apostolische nuncius in Malta. Monsignor Emil Mushusho Matabaro is benoemd tot bisschop van het bisdom Dorumadungu in de Democratische Republiek van Congo. Monsignor Simon Stulkowski is benoemd tot bisschop van Puk in Polen. En de paus heeft Monsignor Alessandro Giraudo benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Turijn. En kardinaal Matteo Maria Zuppi benoemd tot lid van het dicasterie voor de Oosterse kerken. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.